Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en hun straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naastes, Mark Hoeken en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer en in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo, welkom allemaal bij aflevering 64 van de Belgische Ondernemers Podcast. Onze gast vandaag is ongeveer, zelfs nog niet, een jaar geleden met zijn eigen bedrijf onderneming begonnen. En in mijn ogen in een van de moeilijkste sectoren die er is. We gaan het hem gewoon zelf vragen. We verwelkomen Wouter Emmaneel van Immo Blauw. Dag Wouter, goedendag.
Ja, dag Christophe, goeiedag. Bedankt dat ik hier aanwezig mocht zijn.
Alle plezier. Hoe gaat het met u?
Ja, heel goed. De zomer is net begonnen, dus daar kijk ik enorm naar uit. Alvast de zomertijd. Dus het is een betere periode. Langere daglicht, kunnen we langer s'avonds werken. Dus, ja, vind ik positief.
Klopt inderdaad, dat is ook aangenamer. Het is vroeger nog ietsje donkerder. Het is vroeg nog ietsje donkerder als je vertrekt. Enfin, in mijn geval toch, maar dat zou ook op kost moeten geraken binnen een paar maanden. Dus,
ik sta wel later op, dus voor mij is dat geen probleem. Als ik mijn ogen open doe, is dat licht.
Wouter, ik noemde jouw sector een van de moeilijkste die er is. Ik meen dat ook. We gaan daar zobiet verder over uitweiden. Hè. Immo Blauw, het is niet zo moeilijk om te weten wat jij doet. Maar vertel eens, hoe is voor jou jouw ondernemersverhaal begonnen?
Mijn ondernemersverhaal, als ik echt naar de start ga, is eigenlijk... 3 jaar geleden droom ik eigenlijk al van mijn eigen kantoor. Maar ik heb lang de durf niet gehad. En 8 maanden geleden, eigenlijk 1 jaar geleden, heb ik wel de durf gehad. En dat is ook een beetje de reden dat ik op deze podcast wil komen. Omdat ik heb lang de schrik gehad en ik wil hiermee wel jonge mensen die twijfelen een beetje motiveren om een keer een startersverhaal te horen. En dan mijn echte start is in de zomer begonnen, in juli, 12 juli 2022, is Immo Blauw officieel van start gegaan.
Oké. Maar daarvoor was je geen ondernemer. Wat heb je eerst gedaan? Hoe is jouw carrière ontstaan? Want je stapt niet van een jaar en een half IMO doen naar je eigen zaak, neem ik aan.
Nee, jammer genoeg niet. Nee, ik ben begonnen als makelaar, altijd aan de kust, ben geboren in Oostende. En 4,5 jaar makelaar geweest. Je moet ook je BV-nummer behalen voor wanneer je eigen kantoor opstart in België. Dat is nog altijd zo. Dan ben ik 1,5 jaar salesmanager geweest bij een van de snelst groeiende vastgoedkantoren van West-Vlaanderen. Zo is het gekomen dat ik de Durf-app samengerapt om eindelijk mijn eigen verhaal te starten eigenlijk. Ja. En dan eigenlijk nog getwijfeld tussen een franchise te beginnen of eigenlijk echt mijn eigen kantoor. Dus nog een tijdje met Johan Krijgsman gepraat voor een ERA-kantoor te openen in Oostende. Maar uiteindelijk toch de knoop doorgehakt en volledig er alleen voor gegaan.
Oké. Okay. Johan Krijgsman is ook in deze podcast gepasseerd.
Dat weet ik.
En die had een heel straf verhaal. Maar ja. Is er een reden dat je toen gekozen hebt voor je eigen kantoor en niet voor een franchise? Want alles staat daar ongeveer klaar, neem ik aan. Ik ken het verhaal niet helemaal, maar...
Ja, dat is alles staat daar klaar. Dat is het grote voordeel. Ook het voordeel dat je een netwerk achter je hebt. Maar ik wou eigenlijk echt... ik kijk altijd op naar ondernemers. Ik wou eigenlijk echt zelf ervaren wat het is. En daar had ik het gevoel dat ik niet echt ondernemer was, maar me meer inkocht in een definitieve job. En ik wou echt wel alles weten hoe dat in elkaar zat, van A tot Z. Dat is de reden dat ik volledig voor mijn eigen ben gestart. En nu ben ik wel zeer blij dat ik dat gedaan heb, dat ik deze weg bewandeld heb.
Ja, snap ik. Alleen, je bokst wel op tegen de grote franchises en tegen de grote namen.
Yes, absoluut.
Hoe moet ik dat zien? Want ik vind die sector ongelooflijk concurrentieel. En ik kom uit de printer, pas op. Hè. Dus ik had een concurrentiële sector. Maar ik heb toch nog altijd dat stapje hoger in IMO gezien. Hoe kom je erbij om... Eigenlijk is er in elke straat zijn er 25 IMO-kantoren bij wijze van spreken. Hè. Als ik een steen buiten gooi, dan raak ik wel een IMO-makelaar. Met alle respect zeg je dat. Hè.
Dat is absoluut waar. Het is eigenlijk een beetje belachelijk. Want bijvoorbeeld in Oostende, 44 makelaars die hier gevestigd zijn. We hebben nog allemaal makelaars die er rond zitten, die ook naar de regio kijken. Dus het is enorm concurrentieel. Maar je kan je altijd wel onderscheiden, denk ik. In elke sector. En je ziet dat ook telkens als er iemand nieuw komt, die neemt altijd wel een stukje van de markt in. En ik denk als je als jonge gast er enorm voor werkt, wat heel veel van mijn appartementwoning die online komt, komt eigenlijk uit koude prospectie en netwerk. En dan probeer ik mij via marketing wat te onderscheiden. En dan altijd mensen hebben die liever voor een klein kantoor kiezen dan voor een groot kantoor. En jij moet gewoon zorgen dat je in de picture komt.
Oké. Okay. Ja. Neem ons eens mee, want ik heb dat nog aan Johan niet gevraagd en ook niet aan Philippe de Waal toen. Neem ons eens mee hoe dat eigenlijk verloopt, zo die koude prospectie en inkopen. Dat hoor je vaak in IMO. Hey, ik heb een pand ingekocht. Hoe werkt dat juist?
Ja, dat is misschien wel interessant. Ja? Omdat ik denk veel mensen die hun eigen woning verkopen, kunnen zich daar wel aan storen dat er direct veel makelaars aan de lijn hadden. En ja, dat is voor mij wel mijn grootste bron van inkomsten. Mensen die eigenlijk hun eigen woning of appartement verkopen. En dat kunnen toch overtuigen om met een makelaar samen te werken. Dat hun toch de voordelen laten inzien. Soms lukt dat direct. Soms moet de particulier eerst eens tegen de muur lopen en zien dat toch niet zo evident is. Maar ik zie wel dat de meerderheid uiteindelijk overstapt naar een makelaar. Ze starten misschien met goede hoop, maar die smelt nogal rap voor de zon, omdat ze toch wel tegen veel moeilijkheden aanbotsen.
Oké. Dus eigenlijk is inkopen mensen gaan overtuigen dat ze het niet alleen mogen verkopen, maar via een makelaar.
Ja, en eigenlijk een win-win zoeken voor elkaar. En dat is denk ik altijd de bedoeling in elke sector als je ondernemer bent. Je moet een win geven aan de tegenpartij, anders ben je niet in business. En als makelaar, zeker, ja. Er is een voordeel van met een makelaar te werken, anders zou het ook niet met zoveel zijn. Anders zouden mensen er ook niet zoveel beroep op doen. En ik denk, in elk geval kan je win-win creëren. Ik denk, de twee dingen waarom dat je met een makelaar werkt, is enerzijds zorgeloosheid. Het is zo moeilijk geworden. Voor een woning te verkopen heb je 14, 15 attesten nodig. Dan moet je nog heel de marketing doen. Dan moet je nog de bezoeken regelen. Neem je er nog veel tijd in. De meeste mensen zijn ook niet gewoon van te onderhandelen, dit en dat. Dus het is die zorgeloosheid, die stress die je wegneemt. En anderzijds is volgens mij als makelaar ook de bedoeling dat je er als particulier netto meer aan overhoudt, ondanks mijn commissie. Dat zijn de twee dingen dat ik altijd nastreef. En dat wil ik altijd hebben op het einde van een samenwerking. Dat mensen dat gevoel wel hebben. Dat ik een ontzorgd heb en dat ik een meerwaarde ben geweest.
Ja. Ja, dat is wel de bedoeling. Nu, het moment dat er iemand zegt, ik verkoop mijn huis, zit dat op Facebook of eender waar, en dan in het groot, geen IMO, staat er dan meestal
ja,
bij.
Inderdaad.
En dan belt er ongeveer een IMO of 2500. Waar maak jij het verschil dan? Want ik hoor u wel en ik snap wel wat je zegt aan voordelen van een makelaar, maar dat zeggen we allemaal als IMO-makelaar natuurlijk. Waar ga jij het verschil? Maar is dat dan puur gunningen op de persoon?
Puur gunning, wat ik denk dat ik uiteindelijk de opdracht binnenkrijg, is meestal wel omdat je klik hebt en een gun-effect bij de persoon. Hoe dat je in het begin binnenraakt voor eerst keer je babbel te doen, want de meesten zeggen direct nee en je zegt dat de 15e. Dus denk ik eerst door sympathiek te beginnen, dat ze al weten wie dat je bent. Hoe moet je dat zeggen? Dat ze weten wie dat je bent en ook een paar vragen stellen, zodat ze wat open komen te staan voordat je een keer langskomt en dan een paar pluspunten laten weten dat sowieso de moeite waard kan zijn dat je langskomt. En het belangrijkste is om een gesprek te hebben. Je gaat niemand kunnen overtuigen aan de telefoon. Je kan pas iemand overtuigen wanneer je bij iemand thuis bent en dat je elkaar leert kennen.
Oké.
Okay.
Face-to-face. Je bent van sales uiteindelijk, en sales manager, naar zelfstandige gegaan met je eigen kantoor.
Ja.
Hoe lang heb je daar dan echt over getwijfeld? Heb je geen schrik om te zeggen, ik laat alles vallen, mijn ongetwijfeld goed loon, bedrijfswagen, commissies, je laat alles vallen om eigenlijk naar nul te gaan?
Ja, inderdaad. En dat vond ik moeilijk. Dus dat ik zei, ik was al 3 jaar in twijfel en 3 jaar de schrik. En als ik start, en zal het wel lukken. En dit en dat. En op een bepaald moment ben je toch zo ver om te springen en zeggen, ja, ik moet het ooit gedaan hebben. Anders ga ik heel mijn leven spijt hebben dat ik het niet gedaan heb. En op een bepaald moment kwam gewoon het perfecte moment om die sprong te wagen. En heb ik het gedaan. En nu echt enorm blij. En nu denk ik, fuck, ik had het vroeger moeten doen.
Oké, dat is misschien een stoute vraag, maar je merkt dat heel veel in die sector. Iemand wordt ergens opgeleid, iemand werkt ergens, zelfs graag. Beslist dan toch om op zichzelf te beginnen. Hoe reageerde jouw vorige werkgever daarop? Is dat iemand
die veel succes gewenst heeft en laat ons in contact blijven? Of gaat dat nogal hard tegen hard dan? Het is een stoute vraag, je hoeft ze niet te beantwoorden, maar het is wel interessant om te weten.
Dat hangt af van werkgever tot werkgever. Toen ik bij het kantoor wegging, dat ik makelaar was, was dat heel pijnlijk, dat afscheid. Maar achteraf is dat heel goed gekomen. Het is natuurlijk spijtig als je een goede band hebt dat uit elkaar gaat. Dat die snapte dan ook de volgende stap. En nu heb ik daar een perfecte band mee. En dan, toen ik mijn eigen kantoor opstartte, je merkt dat je zeer hard bekeken wordt, zal ik maar zeggen, en goed opgevolgd wordt. En als het niet succesvol is, zal er wel om gelachen worden. Dan merk je toch wel dat er zijn veel ogen op je en ze kijken wel of dat goed gaat. Maar,
Uit de rechten.
Ja.
Wat zijn zo welke moeilijkheden heb jij dan ondervonden op het moment dat je effectief die stap hebt gezet? Zijn er zaken waar je niet aan gedacht had, die je achteraf, waarvan je dacht van, ik had mij daar beter moeten voorbereiden? Of dingen die juist heel goed liepen?
Ja, beide. De moeilijkheden vind ik... Ik ben van verschoten met hoeveel partijen dat je samenwerkt, hoeveel facturen dat je daarvoor niet binnenkrijgt. van een website tot imoweb, tot een fotograaf, tot social media dat je wil uitgeven, tot iemand die je flyer bedrukt, tot je kantoor. Het is ongelooflijk met hoeveel mensen dat je samen werkt en hoeveel facturen dat je krijgt. En een andere moeilijkheid vind ik dat als je start, ik doe die koude prospectie, ik heb dat netwerk, maar je wilt ook ergens een marketingplan uitrollen, dat je recurrent mensen binnenkrijgt. En dat vind ik een heel moeilijke. Ik heb al in verschillende dingen geïnvesteerd en zo de juiste marketingtool vinden waar dan recurrent klanten naartoe komen, dat vind ik moeilijk om te ontdekken waar steek ik best het mijn geld in. En dus anders is het ook wel interessant. Hoe dan nu te testen en te kijken wat werkt, wat werkt niet. Dus ik ben zo letterlijk al een paar duizenden euro's verloren door in dingen te investeren waar ik nul return op heb. Ik heb ook al dingen gevonden waar ik wel return op heb. Maar dat vind ik heel moeilijk als ondernemer. Om te zoeken waar... Want die geheimen vertellen je baas natuurlijk niet.
Nee, dat klopt. En waar heb je zoal geld dan verloren?
In de winter dacht ik, dat zal geniaal zijn. Ik zal lippenbalsem maken met Imo Blow op. En Imo Blow laat je niet in de kool. Ik heb dat 2500 euro voor betaald. Ik heb dat zelf rondgeflyerd dan nog. Ik heb daar nul reactie op gehad. Dus dat was 2500 euro die weg was. En dan ook Facebook Ads. Eerst zelf geprobeerd in te stellen. Ook meer dan 1000 euro aan verloren. Nu laat ik dat beheren. Ja. Werd dat al iets beter. Maar zo zijn er tal van dingen die je probeert. Het is zo blijven zoeken naar het beste. De beste tool.
Klopt. Als ik mijn bescheiden mening mag geven, gelijk die lippenbalsem, ik vind het wel goed gevonden op zich. Maar dat is niet iets dat direct return brengt, maar dat is meer uw naam bekendmaken in de sector waar je werkt. Dus dat als je daar regelmatig iets mee doet, dat kost inderdaad geld, maar als uw naam top of mind blijft, dat is niet per direct dat je daar iets uithaalt, maar wel heel belangrijk voor Imo Blauw in dit geval. Dus dat vind ik nog niet zo slecht. Ja.
Nee, het is beide een beetje, maar je verwacht zo van die 2500 euro dat er op zijn minst één klant reageert, maar dat was nul. Dus ja, het is altijd beide, naamsbekendheid. Ik maak ook veel video's voor wat naamsbekendheid op te bouwen. Weet ik dat ik er niet direct reactie, maar dan kennen ze het tenminste al als ik eens in passeren of als je aanbelt, dat is al positief. Dat vind ik een moeilijke zoektocht. Waar steek je geld in? En als je geen return krijgt, weet je dan, is het een goede investering geweest of niet?
Klopt.
Ja. Je vroeg ook wat vond je positief als ondernemer, en ik merk wel bij de mensen dat je veel dat ze een jonge ondernemer wel nog starten in Vlaanderen, dat ik kreeg wel vaak het gun-effect. Je zou denken, die jongen is maar pas begonnen, ik had in het begin een blanco website, nul pannen in portefeuille, en toch belde ik aan, ik zeg, hier ben ik, Wouter, Imo Blauw, je kent het niet. En dat toch mensen het je gunnen om een jonge starter te ondersteunen, dat je eigenlijk wat voor hun, niks is meer waard. De meeste Vlamingen, hun grootste waarde is een appartement of woning, en dat ze dat jou toevertrouwen. Dat vond ik wel heel tof om te ervaren, dat je echt wel dat gun-effect krijgt van de mensen.
Ja, dat is een sterke. En heb jij ook mensen rondom jou, in jouw netwerk, die je al had, die jou daar ook bij helpen? Mentoren of bepaalde personen in bepaalde sectoren die jou iets kunnen toesteken van prospectielijst of van weet ik veel. Heb je mensen rondom jou die jou daar ook van in het begin hebben bijgestaan, of heb je echt alles alleen moeten doen?
Ja, en nee, het ene wat je merkt, ik zat al 8 jaar in de sector. Het was nooit vrienden en familie die echt reclame voor je maken. Maar als je dan echt zelfstandig bent, echt je eigen kantoor, dan begint iedereen wel reclame voor je te maken. Dat is wel tof. De mama die van flyers vraagt om op haar werk uit te delen. Je hoort mensen zeggen, ik heb tegen die gezegd, die verkoopt haar appartement, als die jou ook in moest contacteren. Dat heb je wel enorm als je eigen zaak. Dus je hebt dat gun-effect zowel bij mensen die je niet kent, als je omgeving die reclame begint te maken en dingen te delen. En dat is wel hartverwarmend. Ja. Vond ik echt wel het tofste van mijn zaak te starten, is die steun dat je krijgt. Ja. Een van de toffe dingen die je krijgt, ja.
Ik blijf erbij dat je start uit het niets en je start tegen echt, maar eigenlijk tegen marketingmachines. Dat is waar je tegen start.
Ja, dat is waar. Huh? Ja.
Heb je soms het gevoel gehad van, ik kom ze non-stop en constant tegen en, hoe moet ik hier een andere insteek vinden? Of valt dat eigenlijk wel mee? Zie ik dat eigenlijk allemaal iets te donker bijna?
Nee, maar je merkt wel dat veel IMO-kantoren het moeilijk hebben. Ik zeg het, ik volg de andere IMO-kantoren natuurlijk ook op. Ik heb gewoon het voordeel dat die koude prospectie, dat mij dat wel heel goed ligt en ik haal daar enorm veel uit. Ik zit s'avonds echt rond te wandelen en te koopborden te zoeken en aan te bellen en binnen te gaan. En zo kom ik soms bij mensen al voordat het op de markt is en kom ik er vroeger bij. Maar inderdaad, als ik nu mijn marketing begin, is heel moeilijk op te botsen tegen de gekende naam. Maar dan moet je harder werken, slimmer werken. En zo toch proberen een naam op te bouwen. En lange termijn kom je er ook wel.
Ja, een van je voordeel is natuurlijk dat je geen grote kostenstructuur hebt. Allee, als ik dan een beetje mee mag denken. Sorry, Johan.
Ja, dat is enorm. Dat is enorm. Ja, dat is een voordeel.
Ça va. Zeg, die concurrenten, die grote spelers, we weten dat nu, die een IMO is in mijn ogen en je bevestigt ook een harde sector, maar een hele leuke sector. Jij hebt geen 9-to-5 job. Jij bent eigenlijk non-stop. Ik heb onlangs aan het renten geweest in de podcast waar ik te gast was over het feit dat sommige verkopers en eigenaars van ondernemingen dat de meeste van hun kennissen en mensen rondom hen niet weten wat zij doen. Dus ik neem aan dat jij tegen Jan en alle man uitschreeuwt dat je IMO doet. Maar hoe ziet uw dag er zo uit? Je begint en ga je naar de markt om je bekend te maken? Ik probeer het maar in te beelden.
Nee, ik ga niet naar de markt om mij bekend te maken. Uiteraard zie je elke dag er wat anders uit. Ik sta niet te vroeg op, om eerlijk te zijn.
Jullie zeggen dan wat zelf.
Ja, 7:30 is vroeg voor mij. Doorheen de dag is altijd wel variatie. Je hebt je verkoopgesprekken, woningen die je bezoeken laat doen. Mensen zijn verrassend vaak nog vrij tijdens de dag. Maar vaak uiteraard is dat ook 's avonds. En ook schattingen die je moet gaan doen. En ondertussen door doe je van alles en nog wat. Je kijkt wat er online gestaan hebt. Je werkt je marketingdeel uit. Je bereidt je voor op gesprekken. Je belt mensen. Ik denk dat ik elke dag wel een stuk of 40, 50 telefoontjes doe. Mensen opvolgen die bezocht hebben. Dingen die te koop staan opvolgen. Zo gaat de dag vlug vooruit. Als makelaar werk je uiteraard 6 op 7, omdat de zaterdag is altijd zeer druk. Ja. Veel mensen zijn dan beschikbaar en zaterdag worden we rap opgevuld.
Wat jij nu allemaal aan het zeggen bent, dat is eigenlijk van A tot Z. Dat doe jij allemaal zelf alleen.
Momenteel wel nog. Ik hoop dat ik kan groeien en dat veranderen. Dat ik niet meer alle patches moet opzetten. Niet meer CEO en marketingmachine en dit en dat zijn. Maar dat ik en zeker de administratie, dat is het eerste wat ik wel wil doorschuiven aan iemand.
Dat ging mijn volgende vraag zijn. Wat zou het eerste zijn dat je zou doorschuiven?
Administratie. Ik denk dat dat voor veel ondernemers hetzelfde is, die administratie.
Absoluut. Dat is ook veel tijdverlies. Allee, tijdverlies, dat brengt niet op op het moment dat je dat aan het doen bent.
Nee, brengt niet op. En die facturen betalen, ik laat dat ook door iemand anders liever doen, dat ik die getallen niet zie verdwijnen op mijn rekening.
Ja,
dat
is ook, ik heb zelfs zo geregeld dat je dat door via een ander zijn rekening had laten betalen. Dat is helemaal goed. Nee, dat is niet waar.
Die oplossing ga ik ook zoeken.
Ja, nee, dat is niet waar. Nee, maar het is wel... Allee, ik krijg het ook maar gestructureerd, organisatorisch. Jij moet van jezelf niet echt een chaot zijn, of je krijgt dat nooit allemaal gebolwerkt. Ik ben heel veel aan het praten, ik weet het hoor, maar ik ben even mijn eigen de plaats aan het stellen. Ik zou altijd bezig zijn met datgene wat een verkoop kan doen ontstaan. En al die administratie en alles wat daarachter komt, dat zou bij mij wel blijven liggen, want ik wil verkopen. Dat kan jij niet maken, hè?
Nee, dat kan ik niet maken. Ik ben van nature wel gehold.
Wel?
Maar ik heb ooit een salescoach gehad. En die heeft mij getoond hoe dat je van je structuur meer geld gaat verdienen. En dat heeft mij overtuigd. Dat is een beetje hetzelfde met Frans. Ik was super slecht in Frans. Totdat ik merkte dat er 1 op de 10 kopers hier aan de kust, dat het wel Franstalen was. Dus sindsdien ging mijn Frans wel heel goed vooruit. En hetzelfde beetje met chaotisch zijn. Ik merkte dat je structuur en alles goed noteren in je agenda, dat dat belangrijk is voor mensen op te volgen en dat dat uiteindelijk leidt tot sales. En zo heb ik geleerd om structuur te maken in mijn chaos. En dat lukt me eigenlijk wel aardig.
Ah ja, dat is een hele goede tip. Dus de moment dat je meer structuur kan regelen in je chaos, dan ga je meer verdienen, want dan komt er gewoon meer sales binnen. Omdat het allemaal op de correcte manier is.
En ik plan ook altijd wel in. Als ik bijvoorbeeld s'avonds wil prospecteren, of dit, ik blokkeer dan, wil je bezoek doen? Nee, sorry, mijn prospectie staat klaar, want dat is voor mij mijn bron van inkomsten. Mm-hmm. Dus dat plan ik in. En ook zo blok ik ook administratieve momenten in, dat dat kan gebolwerkt worden.
Tot hoe laat ben jij zo nog bezig s'avonds?
Dat varieert, maar dat is meestal tot 7, 8 uur.
Okay.
Soms loopt het gesprek uit, maar dat is het zo.
Ja, dat valt nog mee.
Ja, van 9 tot 8 zijn mooie dagen. Ja. En de zaterdag. Maar zondag is voor mij echt rustdag, is heilig. En als de klant dan belt, dan neem ik wel niet op.
Echt?
Je mag s'avonds nog tot 10 uur, 11 uur bellen. Dan neem ik mijn gsm wel nog op. Maar zondag is heilig voor mij.
Huh.
Dan beantwoord ik geen mail en geen telefoon.
Okay.
Je moet ergens wel een keer kunnen afzetten. Je bent er toch 7 op 7 mee bezig, sowieso mentaal. Maar
ja.
Zondag, nee. Zondag is rustig.
Ja, en wat doe je dan voor het ontspannen?
Recupereren van de zaterdagavond.
Slapen.
of sporten of meestal met vrienden of familie iets doen.
Ja, maar dat is het enige vrije moment in de week.
Ja, eigenlijk wel. Veel avonden worden opgevuld. Natuurlijk, je kan na 8 uur ook nog dingen doen. En zaterdagen zijn ook druk. Dus dat is de dag die je nog hebt. Ja.
Okay.
En dus daarmee dat ik die nieuwe inplannen.
Ja, maar je hebt gelijk, je hebt groot gelijk. Anders ga je dat geen 10 jaar doen, of geen 15 jaar doen hoor. Dan hou je nooit vol als je geen dag rust ertussen plant. Zelfs te weinig. Want plan je ook vakanties?
Zeker. Maar als ik geen vakantie inplan, dan werk ik. Dus ik ga van de zomer eventjes op reis en dan voor de rest werk ik eigenlijk heel de tijd door.
Ja.
Dat wel, ja. Het is ook moeilijk uit te schakelen op reis, want je wordt altijd gebeld en je wilt geen opportuniteit missen. Dus elke dag ben je wel weer met die gsm bezig en aan het kijken en telefoons aan het opnemen. Dat vind ik eigenlijk een van de moeilijkere zaken in sales, dat het nooit afstaat.
Dat
je dat ook niet kan loskoppelen als je op reis bent. Dat is altijd aan. Elke dag wil je wel kijken in de mail, als dat belangrijk is, dat ik hier een sale kan doen. En als je telefoon binnenkrijgt, je wil weten over wat het gaat. Of ja, is het belangrijk, is het dringend, dus wil hij sowieso terugbellen. Dus uh-huh. Dat stopt wel nooit.
Nee.
Je moet de nadeel met de voordeel nemen. Hè.
Ja, maar je moet op een gegeven moment moet je echt vakantie kunnen nemen. Hè. Want het is nodig, als je dat lange tijd doet op die manier, dat je effectief iemand aanneemt.
Ja.
Wat is voor jou het kantelpunt? Op welk moment zou je zeggen, nu is het mogelijk?
Dat is een goede vraag, die heb ik mezelf ook al gesteld. Ik wou het eigenlijk sowieso een keer in 1 jaar volledig zelf doen, omdat ik wil kijken hoeveel kan ik zelf verkopen, inkopen en verkopen op 1 jaar, om dan ook, als je dat later personeel hebt, die ook makelaars zijn, voor te kijken wat dat zij kunnen doen. En mijn visie was nu om eigenlijk te beginnen met een stagiair. Je hebt stagiairs die 3 maanden stage moeten doen en dat is eigenlijk de perfecte overgang. En in die maand extra te investeren in marketing om zo je sales op te krijgen. En lukt dat, dan kan je een vaste bediende aannemen. Of kan die stagiair overgaan naar je eerste vaste bediende. Dat was eigenlijk mijn strategie voor van de zomer.
Ja, jullie in augustus een stagiair dat je op vakantie
ja,
kunt.
Ja, inderdaad.
Dat is goed gezien. Oké, okay. Zeg, je sprak daarnet heel even over een huis of een pand schatten.
Mm-hmm.
Ook dat vraag ik mij al een geruime tijd af, omdat iedereen binnen de IMO mag schatten, of zie ik dat verkeerd?
Ja, het is een verschil tussen schatten en expertschatten. Ja, iedereen mag schatten als IMO, uiteraard. Maar heb je een erfenis of doe je een schenking en notaris vraagt een schatting, dan gaat dat schattingsverslag van een makelaar niet werken.
Ah.
Ik ben ook expertschatter, aangesloten bij het Vlabel, dus ik mag dat ook wel doen.
Ja.
Maar dan moet dat wel, is dat verslag gebonden aan veel criteria, moet dat aan veel eisen voldoen. Maar de schatting van een makelaar helpt niet daarvoor.
Wel, wat dat ging mijn vraag zijn, zijn daar regels voor? Want er zitten heel grote discrepanties op, hè? Als makelaar A komt schatten, dan zou het goed kunnen dat je 50.000 euro meer of minder kunt vragen dan als makelaar B komt schatten.
Ja, dat klopt. Er zitten jammer genoeg verschillen in. Soms zitten wij allemaal, vraag je drie makelaars, zit dat allemaal op 5.000 euro bij elkaar. Dat is heel, dan is dat perfect. Ja. Maar soms zit daar inderdaad verschillen in van 50.000 euro. Maar dat zal wel met een reden zijn. Als twee makelaars schatten op 350 en de derde op 400, dan schat je dat waarschijnlijk gewoon om het binnen te hebben. En dat is wel spijtig dat dat gebeurt. Maar dat zal je er nooit uit krijgen. Dat zal je er nooit... Het zullen er altijd zijn die het gaan overschatten om dan binnen te halen. En het zijn jammer nog altijd mensen ook die daar intrappen in geloven. En dat is een beetje het spijtige. Het beste wat wij dan kunnen doen als makelaar is een schattingsverslag goed funderen en goed uitleggen waarom dat je aan die prijs komt. En de persoon ook meenemen in je verhaal, dat zij snappen hoe dat je aan die prijs komt en dat zelf ook realistisch vinden. Ja. Als dan die makelaar met een overdreven waarde komt, dat die door heeft van ja, dit kan niet, dit is niet logisch.
Op basis van wat wordt er zo geschat? Zijn dat allemaal dezelfde parameters dat hierin gebruikt? Of is dat ook, de ene kijkt naar X en de andere naar Y?
De meeste makelaars schatten eigenlijk, ik denk de oudere makelaars, vooral op expertise en ervaring. Maar de meeste makelaars schatten eigenlijk vergelijkende, met de vergelijkende methode. Je hebt bijvoorbeeld je woning in de Schipperstraat, zal ik maar zeggen. Dan zullen we kijken welke appartementen of woningen zijn in de buurt verkocht, in de straat verkocht, die gelijkaardig zijn. En ik hou dat zelf deels bij, elk supertje sla ik op. Maar ik heb ook een programma dat ik eigenlijk kan teruggaan in de tijd, tot 6 jaar geleden. En ik kan eigenlijk elke woning of appartement die de laatste 6 jaar te koop heeft staan, kan ik zien.
Oké.
Er is nu zelfs met datzelfde programma een tool die automatisch vergelijkingspunten gaat zoeken. Dus zo kan je wel heel snel een gefundeerde schattingsverslag opstellen. Je hebt nooit twee identieke woningen, maar ja, als je al alle verkopen van de laatste 6 jaar in je omgeving kan bekijken, dan kan je toch wel al vrij nauwkeurig bepalen. En zo doen de meeste makelaars echt wel de vergelijkende methode. Wat is er onlangs verkocht? En wat staat er momenteel in de buurt te koop? Want dat wordt je concurrentie wanneer je het online zet.
Juist. Lijkt mij een job waar veel, en opnieuw met alle respect, tijdverlies mee gemoeid gaat. Zijnde, je doet schattingen, mensen kiezen toch niet voor u, je hebt afspraken, mensen komen niet opdagen. Zo die dingen. Is dat...
Ja.
Ja?
Ja, dat is absoluut waar, want ik denk dat ik ben nooit alleen op een inkoop. Hè. Okay. Mensen nodigen altijd wel drie makelaars uit. Je hebt experts erin die dan zeggen, komen er 8 of 10, dat ze met al die vergelijkend materiaal gaan doen. En dat zit veel verliezen. Je moet naar daar rijden, je moet kijken, je moet een babbeltje slaan, je moet teruggaan, je moet je werk maken ervan. Je hebt altijd... Ook al is het een vergelijkende studie, je bent er toch altijd wel 1 à 2 uur mee bezig, minstens. Dan moet je teruggaan. En ja, je hebt 1 kans op 3 eigenlijk dat je het binnenhaalt. En dan moet het werk eigenlijk nog binnen. Dan investeer je in ImmoWeb, in Zimo, in je fotograaf, in je videograaf. En heb je nog steeds 0 zekerheid van inkomsten. Want die heb je pas als het effectief verkocht is. Dus er is veel nutteloos werk, maar it's part of the job. En des te beter het gevoel wanneer je effectief 1 iets binnenhaalt en 2 iets verkoopt. En het is daarvoor dat je een beetje leeft. Ja.
Heb jij een bepaalde manier om je gemotiveerd te houden daarin die verkopen dan dat je effectief wel doet? Maar andere zaken, als jij nu 3, 4 gesprekken op rij het niet hebt gehaald, om jezelf terug op te puppen?
Een muziekluister die me op hebt, maar vooral blijf nog aan. Want het is ergens ook wel een number game. Het gaat altijd met bepaalde mensen niet klikken, met bepaalde mensen wel klikken. Het is wel altijd moeilijk als je start en er gaan 2, 3 gesprekken achter elkaar mis. Maar ik weet, je moet gewoon blijven aan en dan komt dat winnend lotje wel, of de persoon waar het wel mee klikt, waar je wel mee kan samenwerken. En hoe meer afspraken dat je doet, hoe meer kans dat je hebt op slagen. Dat is gewoon simpele wiskunde. Ja. Daar moet je blijven gaan mentaal. En soms is het mentaal moeilijk. Ik heb maanden dat ik 10 schattingen doe en dat ik er geen binnen heb. Ik heb maanden dat ik er 5 doe en dat ik zelf 5 binnen heb. Maar dat is bij iedereen zo. Zelfs de allerbeste makelaar ter wereld haalt ze niet allemaal binnen. Gewoon blijven gaan en dan heb je altijd succes.
Schattig hoor, dat jonge enthousiasme.
Wat zeg je?
Dat
jonge enthousiasme, ja.
Nee, ja, maar het is wel waar wat je zegt.
Jaar nog steeds.
Ja, het is wel waar wat je zegt. En hoe meer afspraken, hoe meer kansen. Hoeveel afspraken heb je zo gemiddeld per dag, week? Heb je daar een idee van? Of varieert dat heel hard?
Ja, dat is natuurlijk inkoop en verkoop onderscheid ik. En je hebt altijd bij ons, elk kwartaal ziet er anders uit. Winter is bijvoorbeeld super kalm. December, januari, februari is zeer kalm.
Ja.
Derde kwartaal, dat is algemeen over heel Vlaanderen zo. En aan de kust is dat nog erger. En derde kwartaal is altijd mijn beste kwartaal. Dat is al altijd zo geweest. En eigenlijk de periode die goed is voor de verkopen is van maart tot en met november. Dan zijn er meer afspraken. En qua inkoopgesprek, dat zullen er 10 à 15 zijn per maand. Qua verkoopgesprek, dat is echt zeer variabel. Als jij een klassiek drie slaapkamerwoning hebt met een tuin die perfect in orde is, dan mag jij erop rekenen dat je dat online zet en binnen de week 25 telefoons voor krijgt. Ja. Heb jij een verkot donker studiootje, dan kan het wel een keer zijn dat je de eerste week dan 0 telefoons voor hebt. Dus het aantal bezoeken op een appartement of woning verschilt enorm van welk type dat is.
Ja, dat komt mij een beetje bij wat ik altijd gedacht heb van, de bezoeker stapt de woning binnen en staat het hem aan, dan koopt hem dat. Hè. Is dat niet zo? Moet je nog veel zelf begeleiden in het moment dat er iemand binnenstapt?
Ja en nee. Soms wel, soms niet. Hè. Soms ga je puur door je marketing, dat je dat helemaal goed doet. Ja? Genoeg kopers aantrekken en verkoop het zichzelf, bij wijze van spreken. Maar dat zal 1 op 10 zijn. Met de meeste heb je wel werk. En je moet ook weten, de gemiddelde verkoopprijs is €350.000, maar dat is wel voor dat koppel of die persoon, is dat wel eigenlijk al zijn budget. Dat is het grootste bedrag dat hij gaat uitgeven. Dus reken maar dat er stress zal zijn, onzekerheid, dat die mens zal kopen, zich terugtrekken, dat er daar van alles gebeurt tussen dat eerste bezoek en die compromis. En dat daar een ervaring wel heel belangrijk is. En dat er heel veel twijfels zijn tijdens bezoek, dat ze achterdochtig worden. En dat je daar met je verkoopskills wel heel veel kan doen. En mensen schatten ook heel vaak kosten te hoog in. Bij verbouwing dus. En daarin alles vlot begeleiden, dat zorgt wel voor een enorme meerwaarde.
Jij hebt daar ook kennis van eventuele verbouwingen, wat dat ongeveer zou kunnen kosten en hoe dat je dat best aanpakt. Dat is ook iets dat je in jouw capaciteiten laden ziet.
Ja, 8 jaar geleden niet. Doorgaans kom je met veel mensen in contact, ook mensen die kopen, verbouwen en dan terugverkopen. En daar hou je natuurlijk heel nauw contact mee, omdat dat wel belangrijke personen zijn.
Ja, ja, ja.
En zo leer je wel veel wat dat dingen kosten. Ik ben ook zelf wat aan het verbouwen, zowel mijn eigen woning als een eerste projectje gekocht om te kopen, verbouwen en dan te verkopen. Dus zo krijg je dat allemaal wel onder de knie. En dat is ook wel een meerwaarde in verkoop.
Ja.
En ik denk ook de ervaring, je merkt al meer koopsignalen op, maar je merkt ook al meer welke persoon heeft totaal geen push nodig om hier dat bot op papier te krijgen, welke persoon juist wel heeft die push wel nodig. Je merkt ook al welke persoon gaat hier binnen een week check krijgen wanneer dat ik hier vraag om de compromis te ondertekenen, bij welke persoon gaat dat vlot gaan en dat helpt wel helemaal.
Ja, al vaak meegemaakt dat er getekend wordt en dat er teruggetrokken wordt?
Eens een compromis getekend is, dan zal het 99,9% altijd wel tot acte gaan. Maar veel mensen krijgen wel schrik tussen het tekenen van een bod en dan effectief compromis. Dan kan er wel vaak al een keer mensen zijn die ze toch terug willen trekken of dan dat er toch weer extra vragen zijn of ze hebben dan toch schrik dat ze te veel betaald hebben. En dat is heel logisch. Het is zo'n groot bedrag dat ze moeten uitgeven.
Ja.
Dat er daar altijd wel schrik en twijfels mee komt en dat mensen zich soms willen terugtrekken en dat je toch terug op de wagen moet krijgen of terug op de treinsporen moet krijgen om verder te gaan. Dat gebeurt wel. Hè.
Dus eigenlijk, het moment dat er een bot is, dat doet u niks. Want je moet nog altijd een compromis kunnen tekenen.
Niet meer, nee. De tijd dat ik gelukkig werd van een bot is wel in mijn beginjaren. Ik ben nu pas blij als een compromis getekend is en het voorschot op de rekening staat, dan weet ik dat het werk gedaan is.
Ja, dat snap ik. Zijn er zo van die rare, zeker met inkopen, van die rare dingen die je tegenkomt? Ik kan mij zo voorstellen dat je de raarste dingen tegenkomt.
Je komt echt de allerraarste dingen tegen. En zeker als je bij de mensen thuis komt, dat is ongelooflijk wat je tegenkomt. Ik denk het zotste verhaal, wat mij altijd meest bijgebleven was in een appartement in Blankenbergen. Mensen die daar een vooroordeel bij hebben, gaan dus wel zeggen, typisch Blankenbergen. Ik kwam daar binnen, dat was eigenlijk een gewone gezinssituatie. Die mensen zaten Monopoly te spelen met hun kindje en die woonkamer zag er sava uit. Hè. En ik moest dat schatten, maar dat waren de huurders die erin zaten. Okay. En ik zei, ja, mag ik de keuken zien? Ze zei, ja, tuurlijk, dat is links. Maar het ligt wel een beetje, wel nog een beetje afwas. Ik zei, ja, geen probleem. Hè. Was ook, ik had mijn magister gebeld, dus ik snap dat het wat onverwachts komt. Ik deed die keuken open, van de vloer tot het plafond, vol met vuilniszakken, vuilnis. Dat was ongelooflijk.
Oh, ja.
Dat was echt absurd. Dus oké, dat was dat. Die man begeleidt mij verder naar de badkamer. Ik vraag, ja, waar is die deur van die badkamer? En die man zegt, ja, dat moest eruit. Ik zeg, oeh, dat moest eruit. Dat moest eruit, hij moest op mijn vraag stellen erover. Oké, ja, dat ga ik niet meer doen. En kijk ik naar die douche en dan zie ik wel een douche, maar ik zie geen douchekraan meer of ergens wat er water uit kan komen. Ik vraag erachter en die man zegt, oh ja, dat is al 2 jaar zo. Maar ik douche in de fitness en de kinderen gaan om de 2 weken naar het zwembad met school.
Oh, gaar. Oh.
Ja, inderdaad, dat was wel wat minder. En dan doe je de slaapkamer open en zitten daar 3 honden, 2 katten in. Dus ja, hoe dat het daar ook, moet je ook niet vertellen.
Nee.
Dus ja, zulke soort dingen en de raarste situaties of... ja, ruzies.
Ja?
Gescheiden koppels waar hij bij moet komen als ze de woning verkopen. Dat is altijd wel een pijnlijk en raar moment. En ja, soms wordt de ruzie voor je ogen gemaakt. En ja, je komt van ja, de properste tot de chicste woning tot, ja, tot absurde situaties en vuile situaties tegen heel veel verschil. Dat vind ik ook heel tof.
Dat je dat
verschil hebt. Op het ene moment kan je bijvoorbeeld een appartement van een miljoen verkopen. En het andere moment verkoop je ja, voor een gezin en die budget heeft van 100.000 euro voor een appartement, moet je daar ook iets voor doen. En dat bestaat ook. En zelfs redelijk dicht bij elkaar. En dat vind ik wel tof, dat je 's ochtends dat hebt en in de middag dat. Dat is heel tof, die variatie in publiek en in budgetten. En dat vind ik wel heel aangenaam. En de variatie en alles.
Zo, ik snap het. Dat is eigenlijk je eigen man bij het hond aflevering elke dag.
Ja, inderdaad. Tofst is ook met mensen samenwerken en de verhalen die je meemaakt en de gebeurtenissen. En het is iets zeer emotioneel. Een verkoop van een woning of een appartement, daar zit altijd een verhaal achter. En ik vind het gewoon... Ik ben begonnen met makelaar omdat ik graag bij mensen thuis kom en graag zie hoe dat mensen wonen en leven. En dat vind ik nog altijd tof.
Ja. En ja, dat is uw werkgebied is Oostende?
Ja, ik focus mij sowieso aan de kust en ik ben van Oostende, ik hou van Oostende en Oostende heeft ook mijn prioriteit.
Oké, dus jij komt daar ook constant je klanten terug tegen?
Ja, en dat is ook heel tof.
Super.
En zeker met de verkopers, je maakt samen dat verhaal mee. Je leert kennen waarom dat ze verkopen. Je houdt hem constant op de hoogte, gaat altijd stress meegepaard. Dus je vormt ze wel een band en dat is dan super tof om die dan later een keer tegen te komen op straat of je koper en te kijken hoe dat ermee gaat. En hoe dat hetzelfde is in het appartement of de woning. En dat is wel tof dat je dat verhaal blijft.
Ja, maar dat begrijp ik. Dat is heel leuk om te doen. Heb je ooit al een million dollar listing gezien? In Amerika?
Ja, uiteraard. Ja.
Is dat zo?
Fan van Ryan Serhant.
Ja, ik ook. Ja. Ik heb zijn boeken. En ik zit niet in een IMO. Hè. Ik vind dat gewoon een hele goede verkoper. Maar
dat is
dat zo een wilde droom? Is dat zo de richting als je echt zou mogen kiezen waar je naartoe wilt?
Wat bedoel je daar precies mee?
High-end. Echt high-end deals doen.
Nee, absoluut niet. Nee. Ik verkoop beide. Binnenkort komt er een appartement van net boven miljoen te koop in de Sky Towers in Oostende. Dus dat is heel tof om te doen. Maar ik vind... En dat is misschien wel tof om te weten. Eigenlijk een appartement van een miljoen verkopen, hoe gek dat het klinkt, is veel makkelijker dan een woning van 250.000 euro. Want iemand die een appartement van een miljoen koopt, dat is niet zijn eerste transactie. Ja. Dat is eigenlijk minder moeilijk voor hem. Iemand die een miljoen heeft staan voor iets te kopen, die heeft sowieso meer budget. Die onderhandelingen lopen makkelijker. Je hebt ook minder bezoeken op. Dat is een kleiner cliënteel. Terwijl iemand die 250.000 euro uitgeeft, dat is waarschijnlijk zijn volledige budget. Dat kan hoog zijn dat dat de eerste keer is. Of dat die persoon iets meer verkopen en kopen. Dus dat is altijd eigenlijk veel ingewikkelder.
Mm-hmm.
Maar ik vind, de emoties maken de job, de verhalen maken de job. En het is veel toffer voor dat middensegment, ga ik maar zeggen. En de variatie te hebben. Nee, ik hou niet zo van die million dollar listings. Dan moet het niet dat uit zijn.
Ja, dat is mooi. Dat is mooi dat je dat zegt. Heb je het vastgoed heel hard zien veranderen sinds dat je erin gestapt bent?
Ja, en dat wel op de positieve manier. Okay. Enerzijds, toen ik begon, was er heel veel negatieve connotatie rond makelaars. Dat is er nog steeds. Maar mijn gevoel is toch dat dat veel minder is. Huh? Of het is misschien wat dat mensen in mijn gezicht zijn. Maar anderzijds ook wel veel meer professionalisering. Iemand die werkt, zoals dat die 10 jaar geleden nog werkt, die heeft echt nul business. Vroeger was het echt veel amateuristischer en het is ook veel complexer geworden. Veel meer wetgeving, veel meer attesten. En elke makelaar werd professioneler. Voorheen iedereen trekt zijn foto's met een simpel toestel. Nu werd 80% met een vastgoedfotograaf. Er wordt ook veel meer budget uitgegeven dan vroeger voor marketing, voor je woning of appartement meer te presenteren. En door de hoge concurrentie moeten wij als makelaar wel enorm presteren en enorm ons best doen om iets binnen te krijgen en eens dat we iets binnen hebben, om het te verkopen ook. Omdat alle concurrentie dus zoveel om jouw pand te verkopen, om ook aan andere mensen te tonen, maar kijk wat we allemaal doen, dat allemaal wel veel beter en professioneler is geworden. En ik denk ook door het internet en de reviews die je zo makkelijk kan schrijven, dat makelaars ook veel minder van die loesje dingen doen die vroeger wel wat vaker gebeurden. Ja. Nu kan je dat niet meer doen. Zet ik 10 mensen in het zak, bij wijze van spreken, ik mag het stoppen.
Ja, dat klopt, absoluut. Jullie maken elkaar sterker, maar ook het internet maakt jullie veel... Ik wou zeggen beter, maar dat bedoel ik zo niet. Het internet maakt dat jullie extra je best doen om extra goed uit de verf te komen, want één negatieve review en het kan gewoon in elkaar zakken.
Ja, absoluut. En van die negatieve review lig je ook enorm wakker en dat is ook enorm belangrijk, want dat is de eerste die ze zullen lezen. Ja. Niet je 20 goede, maar die ene slechte die erop staat. Klopt. Die zullen ze bestuderen. Het is nog altijd mond aan mond. Als ik jouw huis verkoop en het is een fantastische ervaring geweest en van A tot Z perfect, de kans dat jij dat aan familie en vrienden gaat vertellen, want zo'n belangrijke gebeurtenis is heel groot. Dus als zo donkel dan verkoopt Christophe, dan zal die ook naar mij bellen. Hè.
Nee, dat is zeker zo. Heb je zo al heel ver moeten gaan verklanten? Dat je dacht van, ja, dit moet ik even doen?
Nee, ik ga nooit te ver. Ik heb bijvoorbeeld ook aanbiedingen gekregen voor in Brussel iets te verkopen of dit of dat. Maar dat is mijn expertise ligt daar niet in en mijn meerwaarde ligt daar ook niet in. Ik ken de prijs niet zo goed. Ik heb daar geen klantenbestand voor, wat ik hier wel heb. Dus ik heb die voorstellen gekregen, maar dan zeg ik wil jou helpen in de keuze naar een goede makelaar. Ik wil een keer naar jouw woning komen en 3 makelaars uitnodigen. En dan de keuze maken, heb ik al gedaan voor mensen. Ja. Maar ik als makelaar, dat zou goed zijn voor mijn eigen portefeuille, maar niet voor jou. En ik doe dat ook niet. Dus ik ga niet te ver uit de eigen streek.
Heel correct van u. Ja. Nee, dat is echt heel goed gedaan. Er zijn er anderen die dat op zich...
Ik ben sinds ondernemer te worden, klinkt nu zo groot, maar merk ik dat heel veel clichés wel kloppen en beginnen clichés meer waarheid te zijn voor mij. En als je goed doet, wie goed doet, goed ontmoet. En ik probeer altijd het beste voor mijn klanten te doen. En ik geloof 100% dat ooit terugkomt in meervoud.
Dat is absoluut waar. 100% gelijk. Ga jij daardoor, want je sprak nu weer van ik ben ondernemer geworden, want dat ben je nu. Ja. Ga je dan ook extra netwerken of extra je netwerk uitbreiden? Of werkt dat zo niet als je op een particuliere markt vooral focust?
Ik zou daar meer op moeten inzetten. Dat werkt sowieso wel, want hoe meer mensen dat je kent en mensen die je leren kennen, hoe beter dat werkt. Ik doe dat wel veel via social media. Probeer ik mij wel bekend te maken en video's te maken, zodat je opvalt, omdat dat vooral veel views krijgt. Als ik een pand te koop stel, krijg ik dat 200 views. Ik maak ook video's waar ik een pand rondleid. Ja, dan heb je soms 10.000 views. Dus dat doe ik wel om te tonen aan iedereen, ik ben makelaar. En dan merk je wel dat bijvoorbeeld de schoolvriend dat je bij een derde in het lager hebt gezeten, die sindsdien niet meer hebt gehoord, ineens wel terug met jou contact opneemt. Dat je dat wel via social media kan doen. En dat gaat natuurlijk veel sneller dan aan netwerken. Maar netwerken zelf en real life zou ik wel wat vaker moeten maken.
Ja, dat doe je nu niet.
Zeer beperkt. Hè.
Pas op, dat kan naar de voetbal gaan zijn in Oostende, hè? Zo van die dingen.
Ja, dat doe ik wel, maar dan ben ik misschien te veel bezig met mijn eigen kring.
Dan mag niemand weten dat je makelaar bent. Daar is afbraakwerken in Maneel. Nee, dat is niet waar, hè, voor de duidelijkheid. Ik weet dat niet.
Oh, nee.
Ik moet de vraag ook stellen. Ik stel de juiste vraag van hoe heb je de vastgoedsector zien veranderen? Maar de prijzen, die heb je zien fluctueren en vooral naar boven de laatste momenten. Hoe gaat dat volgend jaar verlopen?
Ja, beide heb ik wel eigenlijk in het begin van mijn carrière. Wanneer is dat dan begonnen? Ik denk 2016, als ik dat goed herinner. Eigenlijk is dat aan die prijzen altijd zo gestaag dat je dat niet echt doorhebt. Want de prijzen stijgen dan 3 à 5%. Ja, op een huis van 300.000 euro is dat 5 à 10.000 euro. Je merkt dat niet echt, want dat gaat langzaam voorbij. Maar dan heb je ineens corona gehad. Ja. En corona hit different. En de prijzen voor en na corona, dat was ineens stopt. Omdat je een kopersbestand van een jaar en al ineens op de markt gooit. Dat je zodanig veel bezoek neemt dat de prijzen omhoog gaan. En dat bij onszelf ook goed nadenken was aan welke prijs zou dat hier zetten. En we schatten het dan redelijk hoog. En dan zie je dat toch nog boven de vraagprijs gaat. En we zien hier tafereel. Ik heb ook zelf tafereel meegemaakt dat je prijzen krijgt dat je zelf nooit verwacht had. Ja. En dan eigenlijk, nu zijn we 2023 en ik heb de markt weer zien veranderen. December 2022 of januari 2023 was een andere markt. Ik had een heel gelijkaardig huis om de hoek van een huis dat ik nog maar in november had verkocht. Daar kreeg ik bieding 25.000 euro op de vraagprijs. En een maand later begonnen ze af te bieden en kreeg ik geen enkel bod meer aan de vraagprijs of erover. En is die markt weer totaal anders. En voordien waren het 6 stabiele jaren dat het gestaag omhoog ging. En dan na corona is er heel veel veranderd. En omdat de prijzen nu weer stabieler worden, is natuurlijk de rente die stijgen. Ja. En dan op je vraag het antwoord, hoe zie je het in de toekomst? Ik denk dat we nu terug naar een normale situatie gaan. Er wordt terug afgeboden. Je kan niet meer te veel vragen. De absurde opbiedingen heb je niet meer. Maar vastgoed zal wel altijd de inflatie meevolgen. Zolang dat de inflatie ook normaal is. Als er nu een inflatie bleef van 10%, zal uw vastgoed geen 10% stijgen. Maar als we terug naar een inflatie gaan van 3%, zal dat altijd meegaan. En het is ook altijd schaarste. Dat is ook belangrijk. Heb je bijvoorbeeld die woning met minstens 3 slaapkamers en een tuin, die is altijd gegeven. Die zal altijd mooi vlotjes stijgen. Maar koop je in een gebouw, typische appartement, dat je er zoveel altijd op de markt hebt, ja, dat zal minder stijgen in waarde. Ja. En ook altijd wel het product dat je koopt.
Ja, maar ja, zeker aan de kust is het even heel gek gegaan.
Ja.
Zijn er binnenkort koopjes te doen?
Ja, in een bepaald segment. Want dat vind ik altijd in de krant. Wordt er gezegd, de woningen zijn zoveel gestegen, er is zoveel minder vraag. Ja, nee, hangt dat welk type?
Ja.
Die woning verkoopt nog altijd zeer snel als het een tuin heeft. Dat is altijd binnen de maand weg, als je het correct prijst. Wat zal er binnenkort een korting komen, als je het zo vraagt? Ja. Dat is het totaal verouderde woning of totaal verouderd appartement met een zeer slecht EPC.
Ja.
Want dat is ook zoiets dat zo belangrijk is geworden. 8 jaar geleden, ik gaf een EPC aan de mensen, ze smeten het weg, ze bekeken het niet. Nu is dat iets belangrijker geworden, nu is dat de eerste vraag die stelt.
Ja.
Die ze stellen. En hoe kan ik het nog verbeteren of wat kan er nog gedaan worden? Dat is nu zo belangrijk geworden. En ook met de renovatieplicht die eraan komt, die er is, sorry, merk je dat nu al. Dat een slecht EPC niet past is voor de verkoop. En dat wij soms mensen zelfs adviseren van isoleer nog de zolder, dat doet heel veel aan een EPC. We zullen dan van een F dat je nu hebt naar een C gaan en dat zal heel veel doen voor de verkoop en je zal dat er net toch uit gaan.
Ja. Ja, want mensen gaan eieren voor hun geld kiezen en niet renoveren, maar zo rap mogelijk nog verkopen voordat die renovatie...
Ja, en dan zal je veel hebben die op de markt, veel van dat type woning die op de markt hebt, en dat doet de prijs dalen. Het is altijd de simpele economie, vraag en aanbod, en dat bepaalt altijd de prijs.
Ja, ja, inderdaad, vraag en aanbod. Ja. De mensen zelf, zijn die nu vooral tweede woningen aan het kopen daar aan de kust? Of zijn toch nog altijd de echte Oostendenaren en uit omstreken die naar daar trekken? Of zijn het echt veel tweede verblijvers?
Dat is tof aan mijn job ook, dat ik in Oostende zit en dat ik dat gemengd heb. Op die woningen heb je vooral die jonge gezinnen van Oostende die daarop springen. En dan, wat je wel hebt, dat tweede verblijvers vaker duurdere appartementen kopen. Die hebben wel vaak een groter budget. En dan is al zeer locatie afhankelijk van of je daar meer een koper van Oostende voor krijgt of een tweede verblijver. Een tweede verblijver zit rapper in het stadscentrum en wil altijd zeer dicht bij de zee zitten. Iemand die vast in Oostende woont, die wil dat juist niet. Die wil juist wat rustiger wonen. Die zal er iets verder van een appartement zoeken. Dus je weet wel, afhankelijk op de locatie, welk publiek dat er voornamelijk op zal afkomen.
Oké. Okay. Is uw locatie een goede locatie?
Waar dat ik met mijn kantoor zit bedoel?
Ja, ja. Wat? Location, location, location. Zeker met zo'n kantoor. Zit hij op
ja,
de dijk?
Location,
of...
lo- Nee, ik zit niet op de dijk. Ik zit op het drukste kruispunt van Oostende wel, schuin tegenover ons prachtig nieuwe zwembad. Maar ook daar, zo dat kantoor, dat is eigenlijk nooit echt zo belangrijk geweest als een IMO-kantoor. Ik denk dat ik op één hand kan tellen dat ik een appartement of woning verkocht heb van iemand die effectief mijn kantoor is binnengewandeld.
Ah ja.
Kopers komen zelden nog, dat was vroeger ook zo, toen ik nog niet mijn eigen kantoor had, zelden dat de koper echt binnenwandelt op kantoor. Het is zodanig online, dat heb je niet meer vaak. Waarvoor is je kantoor nog belangrijk? Is puur voor de visibiliteit. Zit je op een locatie dat er veel passage is, zien ze je merknaam nog een keer passeren. En dat is belangrijk. Maar voor kopers aan te trekken is een kantoor niet echt belangrijk. Dat is passé.
Ah, echt uitstraling. Want dan kun je even goed een groot reclamebord zetten, bij wijze van spreken, in plaats van een pand nemen. Maar dat is dan weer te weinig.
Ja, dat kan ook, maar op een goede locatie en dat ze personeel zien rondlopen en doen, dat is ook wel nog altijd belangrijk. Dat je, en ook voor personeel aan te trekken in de toekomst is de kantoor ook nog belangrijk. Daar gaan iemand ook naar kijken. Ik denk dat iemand die afstudeert en wilt werken, werkt nog altijd liever in een modern kantoor die er tof uitziet, wat het tof ziet voor te werken, dan in een oud, stoffig kantoor. Wat je bedolven wordt onder de dossiers, dus daarvoor is het ook wel belangrijk.
Absoluut. Wat is voor jou zo de ambitie met je kantoor? Wil je meerdere kantoren? Wat wil je nu staan binnen 5 jaar?
Nee, ik wil heel bewust niet meerdere kantoren. Ik was voordien sales manager. Ik had 18 makelaars onder mij. En ik merkte wel voor stress en problemen dat het met zich meebrengt. En ik geloof mijn geloof en overtuiging is ook hoe groter dat je wordt, hoe minder dat de kwaliteit ergens wel wordt. Je hebt voordelen, je hebt tools. Dus ik wil wel groeien, lokaal in Oostende, ik wil wel gaan, maar ik wil altijd een klein en tof team. Het lijkt me enorm tof om met de 2 bevriende makelaars business uit te bouwen, samen zaken te doen. En 2 mensen bijvoorbeeld waar je ook blindelings al kan op vertrouwen. Dus ik heb niet de ambitie of de droom van 20 kantoren. Geef mij maar 1 topkantoor die de beste en de meest kwalitatief is in de streek en dat ik over straat kan lopen. Met mijn gezicht in de picture en dat ik alleen maar gelukkige mensen kan tegenkomen die content zijn, is gewoon wat dat Imo Blauw uitstelt.
Ah, heel hard voeten op de grond, dat is wel heel mooi. Je ambities liggen echt binnen bereik. Het meest valabele en solvabele kantoor zijn in Oostende. Maar heb je dan privé nog ambities in de zin van meerdere panden ownen of zelf met het...
Nee, wat ik nu zelf heel tof vind, is eigenlijk iets kopen, renoveren en verkopen, omdat dat proces heel tof is om te volgen. Je creëert ook een meerwaarde. Dat is mooi om die verandering te zien. En je maakt van iets oud iets nieuws. En zeker met dat mindere mensen renovaties in zitten, is ook wel tof om te doen. Het is niet dat ik heb, misschien is het een gebrek al weinig ambitie, maar ik heb niet de ambitie om 100 appartementen of woningen in bezit te hebben om te verhuren. Daar word ik niet gelukkig van.
Heet je in het buitenland?
Nee, dat spreekt mij eigenlijk weinig aan. Een beetje tegen mijn eigen business, maar ik vind het raar om het tweede verblijf te kopen, want dan moet je altijd naar diezelfde locatie opnieuw gaan. Ik zou het zelf niet rap doen. Ik ga liever iedere keer naar een andere locatie, maar er zijn mensen die graag van kwast zijn.
Van Oostende in de zee zijn, dat was dat wel keihard tegen hun business, hoor.
Ja, inderdaad. Ja, ik weet het, ja.
Nee, ja, ik snap dat ergens maar, wel, ja.
Maar dat is al het gedachtegoed van de mensen die dat wel willen niet veranderen. Maar ik zou het niet rap doen. Ik zou dan eerder iets kopen in eigen streek, verhuren en met die opbrengst tof op prijs gaan.
Ja, oké. Okay. Ook goed, hè. Ja. Er is niks verplicht, hè, Wouter?
Nee, zeker niet.
Dus eigenlijk, concreet, we hebben binnen dit en laten we zeggen zelfs 20 jaar, gewoon een heel goed kantoor hebben dat gekend staat om zijn goede service en zijn goede aanpak. En dat is het.
Laat mij binnen 10 jaar het beste gereviewde kantoor zijn, die de beste service levert en dat ik elke dag met plezier naar werk kan gaan met collega's dat ik 100% vertrouw en dat ik na het werk gezellig een pint mee kan drinken en elk jaar een projectje of 2 doen voor te renoveren die ook kwalitatief goed in orde is, dan ben ik de gelukkigste mens, denk ik.
Kijk, nu, ik volg dat, hè. En dat is allemaal heel mooi en down to earth, nogmaals. Maar ga je het ook zelf blijven doen? Het kopen en verkopen in die periode?
Ja, absoluut. Want dat heb ik juist gemerkt. Ik was vroeger makelaar, dan ging ik naar sales manager. Dan heb je een hoge functie, maar gelukkig werd ik daar niet van hoe mensen te zijn, hoe dat ze het moeten doen. Ik zeg, het is nog altijd tofst om met de mensen zelf te merken. Daar zit er de echte emotie in. Daar maak je echte dingen mee. Dus ja, ik heb dat enorm gemist. En ik merkte dat ik dat juist graag deed. Dus
ja.
Het is daarmee dat ik ook geen gigantisch kantoor wil of nodig heb, want ik wil het altijd voor deel zelf nog willen doen.
Ja.
Zowel dat inkoop als dat verkoop vooral, want dat maakt de dag top.
Nee, ook dat snap ik. Hè. Ik ben ook head of sales, maar ik sta nog altijd met mijn voeten in de modder. En met alle plezier. Ja. Dat is eigenlijk geen modder. Ja. Dat is met alle plezier. Mocht het alleen maar zijn het team leiden en niet meer buiten komen, niet meer bij onder klanten komen, dan verlies je eigenlijk je volledige passie van je sales. Hè.
Ja, het is wat je leuk vindt. Hè.
Ja.
Als ik met Johan Krijsman bijvoorbeeld spreek, wat we het net over hadden, ja, die vindt dat enorm tof. Vooral die kantoren en die managersrol is hem op het lijf geschreven en hij doet dat enorm goed. Maar ik haal mijn plezier daar niet echt uit en ik ben iets anders. Dus ik weet ondertussen waar ik gelukkig van word en daarmee weet ik ook welke richting dat ik uit wil gaan.
Oké. Okay. En als je nu één tip aan je eigen mocht geven, als je nu terugstart en je mocht één tip geven, wat zou je dan tegen jezelf zeggen?
Het eerste wat ik aan denk, maar dat is misschien een domme tip, maar ik heb vooral altijd al die twijfels gehad en begin er gewoon aan. Dat is misschien niet echt een tip. Ik weet niet of dat telt als tip, gewoon
ja, jawel,
beginnen
en
erover voor gaan.
Dat is een tip.
En dat is, ja, ik heb zoveel schrik gehad voor dat te doen en altijd getwijfeld. Ik had gewoon 3, 4 jaar eerder moeten doen. En ik dacht altijd, ik heb nog zoveel ervaring en kennis nodig. Nee, de meeste kennis en ervaring bij op wanneer dat je met je voet in de modder staat, wanneer dat je er echt aan begint, dan leer je veel sneller. Dan maak je rapper fout, dan ga je rapper vooruit dan dat je voor iemand werkt.
Maar je hebt wel de nodige ervaring opgedaan door zo lang ergens te werken, natuurlijk.
Tuurlijk, ja, je hebt absoluut ervaring nodig. Je moet eerst voor iemand anders werken en die ervaring opdoen, maar je hoeft dat geen 10 of 20 jaar te doen. Dat heb je absoluut niet nodig.
Vind je dat je te laat gesprongen bent? Had je het op je 25 willen doen?
Ik had dat beter gedaan, maar ik denk dat je het uiteindelijk doet wanneer dat goed voor je is en wanneer je moet het pas doen wanneer je er volledig klaar voor bent.
Ja.
Okay. Misschien wat filosofisch, maar
nee, dat
het
prachtig,
is wel zo.
Dat is prachtig.
Wauw. Alles bloemen en roze geur.
Wouter, heb jij het idee dat je alles hebt kunnen vertellen wat je wou brengen in deze podcast?
Ja, ik hoop voor de mensen dat het interessant was. Dat ze wat weten hoe dat de bar erin zit. En ik hoop dat ik misschien met dit interview wat mensen kan overtuigen om de sprong te wagen.
Er zijn heel veel West-Vlamingen. Ik ken je West-Vlaams. Er zijn veel West-Vlamingen die. Er zijn veel West-Vlamingen die luisteren. Dus als je nog
steeds. Dat is een deel van mijn accent.
Ja, absoluut. Ja, absoluut.
Ik heb mijn best gedaan, Christophe.
Ja, goeie dan, hè. Goeie dan, hè.
Merci, mijn vent.
Ik ga even afscheid nemen van kijker en luisteraar. Ik ben zo dadelijk bij u terug. Voilà, iedereen bedankt om deze aflevering weer helemaal uit te luisteren. Je kan ons terugvinden op www.belgischekoppeltekenondernemers.be. Daar staan ook alle vorige afleveringen, of toch de links naar Spotify, iTunes en anderen. Je kan mailen of het contactformulier op de website invullen als je graag eens wil meedoen. Iemand kent die je graag in de podcast wil. Of iets of wat van opbouwende kritiek hebt. Ik krijg geen negatieve kritiek hoor, sinds ik opbouwende zeg. Maar laat maar komen. Ik praat het graag met jullie uit. In elk geval bedankt en tot een volgende keer, Wouter. Ik wil jou ook heel hard bedanken om jouw verhaal hier te brengen als starter. Want dat, uiteindelijk, hè, je bent nog een jaar bezig, dat ben je. Ik moet wel zeggen, chapeau voor inderdaad de manier, ik heb het al 3 keer gezegd, waarop jij met je voeten op de grond staat en niet de sky is the limit en beyond wil gaan, maar gewoon zeggen, ik heb hier een gezonde ondernemersdroom, laat me gaan. Ik zorg ervoor dat ik op mijn 40, 45 supergelukkig ben met wat ik doe. Dat is al wat ik wil. Dat vind ik heel mooi.
Merci.
Nee, jij bent bedankt en iedereen tot een volgende keer.